Welkom bij deze aflevering van Snoek op Zolder, de wetenschapspodcast van ICAI, het Nationaal Innovatiecentrum voor AI en de Nederlandse AI-coalitie, waarin ik kleine en grote AI-innovaties, spannende onderzoeksresultaten en wereldschokkende theorieën bespreek, met als rode draad de vraag: waar staan we met AI en wat betekent dit voor jou en voor de samenleving? Mijn naam is Henny Huygens.
Snoek op Zolder. Snoek op Zolder.
Ik heb vandaag twee gasten uit de werkgroep Gezondheid en Zorg van de Nederlandse AI-coalitie. Mijn eerste gast is senior adviseur voor bedrijven en organisaties op het gebied van AI en brengt onder andere momenteel de behoeften van het zorgveld in zaken de AI Act in kaart voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en is senior adviseur data voor AI in gezondheid en zorg bij de Nederlandse AI-coalitie. Welkom Edith van der Weg.
Dankjewel Henny.
Ja, en mijn tweede gast is voorzitter van de werkgroep Gezondheid en Zorg van de Nederlandse AI-coalitie. Hij is al 26 jaar in de zorgvernieuwing actief. Welkom Pieter Jekel.
Dankjewel Henny.
Pieter, ik begin met jou. Ik heb een leuke video gezien op de website van de Nederlandse AI-coalitie. En daarin leg je uit dat de ontwikkeling van AI in de gezondheidszorg absoluut nodig is, maar tegelijkertijd ook te traag gaat. Er moet versnelling komen. Kun je eens uitleggen hoe dat nou precies zit?
Ja, dat klopt. Kijk, je hoort natuurlijk de laatste tijd continu over prachtige innovaties in de zorg, hè? In de media. Generatieve AI, large language models, ChatGPT, maar ook de gewone voorspellingsmogelijkheden. En dan denk je van, ja, dat moet dan toch wel snel gaan in de zorg. En dan zie je dat in de gezondheidszorg, ook vanwege het feit dat de gezondheidszorg nog best versnipperd is georganiseerd, dat het vaak toch nog wel bij veel pilots blijft. Dus eigenlijk vaak heel lokaal. Dus er gebeurt wel veel, maar het schaalt nog niet echt op. En dat laatste is echt van groot belang. Want zoals je weet hebben we best wel een probleem in de zorg. Met name met de bemensing ervan. Dus we moeten echt nieuwe innovaties hebben om die zorg te verbeteren. Dus wat mij betreft mag het wel veel sneller gaan. Maar en daar zijn wij druk mee bezig om daarbij te helpen.
Oké. Want ik las wel ergens een tijdje geleden op LinkedIn dat het overgrote merendeel van de AI-toepassingen die momenteel gemaakt worden, die zitten in die zorgsector.
Het is ongelooflijk. Dus en als je het wereldwijd bekijkt, dan is het nog veel meer. En in sommige landen schaalt het wel wat beter op, omdat daarbij eigenlijk makkelijker is om meerdere ziekenhuizen in één keer te bereiken, omdat het zo georganiseerd is. In Nederland duurt dat gewoon een stuk langer. Implementatie blijkt moeilijk te zijn, want die betekent ook dat de zorgverlener die verandering aan moet willen gaan, hè, bij wijze van spreken. Of de patiënt. Blijkt nog wel weerbarstig te zijn. Maar wat je nu ziet op dit moment, dus je hebt nu in de Integraal Zorgakkoord en de andere zorgakkoorden, waar we heel duidelijk hebben gezet, wij moeten de zorg toegankelijker maken. We moeten het zorgen ervoor dat het ook bekostig kan blijven en dat de kwaliteit goed is of beter wordt. Nou, daar is alles op gericht. En daar zijn wij dus ook mee bezig om arbeidsbesparende technieken neer te zetten. Om administratie weg te werken met AI. Om de zorg te verbeteren met AI. Om de zorgprocessen te verbeteren met AI. Nou, er zijn prachtige voorbeelden. En ik verwacht dat de komende tijd genoeg projecten kunnen neerzetten, dat we aan het eind van volgend jaar die impact echt wel met elkaar kunnen gaan vieren.
Oké, klinkt goed.
Dankjewel.
Klinkt goed, leuk. Edith, ik stelde je net voor en ik wil natuurlijk nu meteen weten, wat is nou die AI-act waar ik het over had? Want ik zat zelf even te twijfelen.
Nou, dat is eigenlijk wetgeving vanuit Europa die er aankomt.
Ja.
Net zoals destijds met de AVG, GDPR is gebeurd.
Ja.
Komt van Europa eraan. Daar moeten we wat mee, ook als Nederland. Daar moeten we aan gaan voldoen. En we moeten dus ook, moeten partijen die AI in hun toepassingen hebben op voorbereiden. Voor het overgrote deel van de AI-toepassingen is dat niet zo relevant.
Ja.
Maar in gezondheid en zorg zit je al gauw in een hoge risicoclassificatie. Dus als jij dus een toepassing hebt, een software toepassing met een hoge risicoclassificatie, of een MDR eigenlijk, dan moet je dus aan die AI-act voldoen. En dat betekent dus dat je bepaalde dingen moet inrichten in je organisatie die best wel veel energie en tijd kosten. En dan met name voor het MKB, scale-ups, start-ups die op dit domein actief zijn. is dat natuurlijk een enorme, nou toch een hele kluif voor dat.
Ja. En wat ik daar zelf wel interessant aan vind, is dat ik doe redelijk veel dingen in het MKB met AI-onderzoek. Ik heb de indruk dat daar heel erg gekeken wordt naar wat er bij de EU en bij de Nederlandse overheid wordt bedacht aan wet en regelgeving. En dat gemiddelde MKB'er denkt van nou, dat ga ik niet zelf uitvogelen, ik ga wel afwachten. Is dat zo, denk je?
Nou, het klopt inderdaad dat er heel veel MKB-bedrijven zijn die nog niet weten. Ja, wat er, ja, die hebben het wel van gehoord, maar die zijn nog niet zelf aan het voorbereiden erop. Op dat domein.
Ja.
Dus die hebben zeg maar nog niet de organisatie dusdanig ingericht dat ook conform die wetgeving is.
Ja, ja. Oké. Okay. Hey, nou, laten we eens even op de werkgroep ingaan, want daar zitten we hier voor vandaag. Wie gaat me uitleggen wat de werkgroep doet en wat het inhoudt?
Zal ik daar een poging op wagen?
Ja, doe maar eens.
Nou, de Nederlandse AI-coalitie is een brede coalitie.
Ja.
Dus dat is niet alleen maar gezondheid en zorg. Er zijn 13 verschillende sectoren. Dus het is een grote coalitie. En een van die werkgroepen, dat is de Nederlandse AI-coalitie voor gezondheid en zorg. Het is wel ook de grootste werkgroep, geloof ik. Er zijn 345 deelnemers in de werkgroep. En daar zit overheid bij, er zitten de UMC's, ziekenhuizen, zorgverleners, GGZ, VVT. Ook 126 bedrijven. Ook de zorgverzekeraars en uiteraard natuurlijk de patiënt en burger. Met elkaar, deze werkgroep, hebben wij eigenlijk als belangrijkste doel om te helpen met AI-innovaties om de doelen van het Integraal Zorgakkoord te bereiken. Dus eigenlijk die zorg echt wel toegankelijker te blijven houden of te maken. Dat doen we door eigenlijk die goede AI-innovaties die impact maken, die te helpen op te schalen en te implementeren. En de tussentijd helpen om die randvoorwaarden in te vullen. En wat zijn die randvoorwaarden? Nou, die hebben met geld te maken natuurlijk. Maar ook data beschikbaarheid. Want zonder data heb je geen AI.
Ja.
Maar ook de ethische vragen, de maatschappelijke vragen die je eromheen hebt. Wettelijke vragen, heb ik het net even over de AI echt gehad. Maar dat gaat breder dan dat. Hè? Ook het trainen van data van de AI-modellen.
Ja, ja, ja.
Nou, daar helpen wij allemaal bij om dat naar een volgend niveau te krijgen. Zodat het makkelijker wordt voor zorginstellingen en voor patiënten om die AI echt ook echt in te voeren.
En even tussendoor vraagje, want nou zag ik dat de Nederlandse AI-coalitie heeft die sectoren naast elkaar staan met werkgroepen. Maar ook op een andere as eigenlijk de werkgroep waar ik vorige keer in de podcast mee gesproken heb. Bijvoorbeeld Human Capital of data delen. Hoe zit die mix in elkaar?
Ja, het is een soort matrix, hè? En eigenlijk is de Nederlandse AI-coalitie begonnen met 5, als het ware, horizontale werkgroepen.
Ja.
Want ik zei net, zonder data geen AI. Nou ja, dus blok 1 daarvan, hè, is data delen, data beschikbaarheid.
Ja.
Het tweede gedeelte is research en innovation. Daar moeten we echt gewoon flink op investeren natuurlijk in Nederland. En een derde is, als je AI invoert, dan krijg je veel van die ethische en die wettelijke vragen. Dus dat is het mensgerichte AI. En dan heb je human capital. Nou, we moeten met elkaar een goed inzicht krijgen. Wat betekent AI eigenlijk? En hoe kan ik het toepassen? En hoe kan ik het beter ontwikkelen? Dus de human capital gedeelte daarvan is ook echt het educatie en die opleiding daarbij komt kijken. En als laatste, laten we eens kijken hoe we met z'n allen die start-ups en scale-ups naar een volgend niveau kunnen krijgen. Dus echt een positief AI-investeringsklimaat. Nou, daar moet nog wel wat voor gebeuren. Maar dat zijn de 5 blokken waar de Nederlandse AI-coalitie mee gestart is. En daar kunnen wij als sectoren in ieder geval op bouwen.
Oké, dus jullie maken flink gebruik van wat daar ook bedacht en uitgewerkt wordt.
Zoveel mogelijk, ja.
Ja, ja. Was ik niet bang voor, hoor. Maar ik wilde even weten hoe dat zat. Misschien kan jij dat uitleggen. Wat zijn de belangrijkste topics die in die werkgroep nou op de agenda staan?
Nou, vul me vooral ook aan, Pieter. Nou, een van de topics die nu met name wordt behandeld, of wel belangrijk is generatieve AI natuurlijk, toekomstgericht. De AI-act is ook een van de topics. Ook de databeschikbaarheid en data voor AI. Dat samen met Health4i is een belangrijke topic. Learning communities is een belangrijk topic. Met name vanuit het AI-ready traject. Waarbij meerdere ziekenhuizen actief zijn. om te kijken hoe kun je ze AI ready maken. En om dat op te schalen is een van de topics waar we mee bezig zijn. En daarnaast kijken we natuurlijk ook, want we zitten al heel gauw altijd bij, met name bij de universitaire ziekenhuizen en de andere ziekenhuizen aan tafel.
Ja.
Maar we kijken, de zorg is natuurlijk breder. Dus we zijn nu ook in gesprek over de VVT, zeg maar de langdurige zorg en de geestelijke gezondheidszorg. Hoe je AI daar kan inpassen, want dat is natuurlijk ook een grote, daar zit ook heel veel druk op.
Ja.
En daar zijn we nu ook mee bezig.
Oké.
Ik vind dat je daar heel volledig in bent, hoor.
Ah, dankjewel.
Ja, ik had voor jou nog wel een vraag, Pieter. Want wat ik daarvan las van die werkgroep, die vond ik lekker ambitieus. Want ik zag een manifest, nou, daar had ik zoiets van, zo, die zet er lekker in. Daar hou ik wel van. En in dat manifest, dat kan je op de website van de Nederlandse AI-coalitie trouwens terugvinden. Daar lees ik doelen als, ik heb er even twee uitgepikt. In 2025 hebben de Nederlandse AI-innovaties een positieve, meetbare maatschappelijke impact op gezondheid en het zorgsysteem. En nog een andere. In 2025 wordt Nederland op tenminste één gezondheid- en zorggebied internationaal herkend als een van de koplopers op AI. Nou, hoe ver zijn jullie daar nou mee?
Nou, ten eerste is het van belang dat je dit soort doelen stelt. Hè? Dit is trouwens een manifest wat gemaakt is in 2020.
Ja.
Dus we zijn nu ook weer aan het kijken of we in 2024 dat gaan herijken. Maar alsnog zijn dit hele belangrijke doelen. Want die impact, hè, die uit het eerste doel waar je dat aan gaf, en de 21 verschillende use cases. Ja, wij doen het wel om die zorg te veranderen. Om die zorg te helpen transformeren. Dus dat betekent dat wij dat ook moeten meten. Hoe gaat dat nou precies? En je hebt nu al echt wel een paar mooie voorbeelden van use cases, hè, van AI-innovaties die ook echt die impact maken.
Ja.
Maar wij moeten echt nog wel flink aan de bak. Willen wij op in 2025-21 echt die landelijk impact maken. Niet lokaal, maar landelijk impact maken. En dat kan, maar dan moeten we wel flink aanzetten met goede projecten. Nou, daar zijn we nu druk mee bezig. Dus dat is één stuk. Dus
ik denk dat goed is om het meetbaar maken vond ik zelf ook wel een interessante.
Ja, ja, je moet, als je doelen stelt, moet je ze wel smart maken.
Ja.
He, dus deze moeten ook meetbaar zijn. Dat ze dus echt laten zien dat je bijvoorbeeld met dezelfde mensen meer kan doen. Of met minder mensen hetzelfde kan doen. Bijvoorbeeld.
Ja.
He, dus als je kijkt van, er zijn nu prachtige AI-oplossingen. Die in een automatisch gesprek tussen een zorgverlener en een patiënt. Het gesprek opnemen, maar meteen ook op de juiste manier in jouw EPD zetten. En dan ook nog eens een keertje het verslag teruggeven, zowel aan de patiënt als aan andere zorgverleners.
Okay.
Nou, als je dat goed doet, kan dat ontzettend veel administratie wegwerken.
Ja, lijkt me
en dat
zeker.
Is nou net het vervelende, of daar zit heel veel tijd in. En dan kunnen de mensen weer meer tijd besteden aan de patiënt. En ik denk dat dat belangrijk is.
Ja, dat lijkt me een hele goeie inderdaad. Want ik las ook ergens dat... Even kijken, de Nederlandse Zorgautoriteit, die schetste wel een somber beeld van de zorgsector in ons land. Die zei, de knelpunten in de toegang tot zorg tekenen zich nu al af. Mensen die geen huisarts kunnen vinden, thuiswonende ouderen die wachten op hulp, lange wachttijden in de GGZ en de ziekenhuiszorg. Mensen maken zich zorgen, ze horen en lezen dagelijks over personeelstekorten, wachtlijsten en hoge werkdruk in de zorg. Maar ik dacht toen wel van, ja mooi hoor, die aandacht voor AI, maar hoe gaat dat nou helpen bij dit soort dingen, hè?
Nou ja, kijk, uiteindelijk hè, wat NZDA nu schetst, dat weten we natuurlijk al 10 jaar dat dit gaat aankomen. Hè?
Ja.
Want als je kijkt naar de demografie en alles erop en aan, dus we weten al dat het aan gaat komen. Dus dat betekent wel, en nu zien we het ook echt de problemen voorkomen. Je ziet gewoon dat in de regio 22 huisartsen de komende 5 jaar met pensioen gaan. En er zijn gewoon niet genoeg huisartsen die het kunnen opvolgen. Dus we moeten dingen anders gaan doen. Nou, daar kan AI bij helpen.
Ja.
Dus je kan met AI kan je ervoor zorgen dat we bijvoorbeeld de processen gaan verbeteren. Bijvoorbeeld triages op een andere manier gaan doen. Dat we automatisch bijvoorbeeld bepaalde diagnoses veel beter herkennen. Uiteraard met altijd de mens in de loop. Hè? Dat is wel van belang in dit geval. Maar daar zijn wij op zoek naar alle mooie voorbeelden. En daar zijn er al een heel wat. Die ook echt die arbeid kunnen besparen. En om dit probleem op te lossen, of in ieder geval mede op te lossen.
Ja, ja. Hey, en want wat mij daarbij wel triggert, is dat je zegt, er zijn veel mooie voorbeelden. Maar ik vind het best nog wel lastig om, met name ook als ik bij de Nederlandse AI-coalitie rondsnuffel op de website, Maar ook op andere plekken vind ik het lastig om een, ja, om een leuk overzicht te krijgen van wat is er nou de afgelopen 5 jaar allemaal opgeleverd aan AI-toepassingen en hoe succesvol zijn die? Zijn dit dingen waar jullie aan denken binnen jullie werkgroep? Of?
Ja, zeker. Ik denk dat het ten eerste, we proberen ze wel ook op de website te zetten, maar misschien zouden we dat nog iets meer kunnen doen.
Het is een studie waard, denk ik.
Nou, dat sowieso. Maar je hebt ook bijvoorbeeld in de medical imaging. Dat is een van de dingen waar wij trouwens als Nederland echt wel heel goed in zijn.
Ja, met name ook de Radboud Universiteit natuurlijk. Die
onder andere,
is
maar
ook bezig daarmee.
Eigenlijk alle regio's zijn bezig met die medical imaging. Ja. We doen het qua research en innovatie, doen we het goed.
Ja.
Daar zie je echt wel hele mooie innovatie en spin-offs met leuke bedrijven die daar uitkomen. Zie je daar opkomen. Nou, daar doen we het al heel goed in. En als je kijkt naar de radiologie, nou, daar heeft Kiki van Leeuwen heeft daar een prachtig overzicht gemaakt van alle meer dan 200 verschillende innovaties die daar al die je daar kan kiezen, hè, die je gewoon kan inzetten. Dus dat is één ding. Dat heb je niet overal bij alle sectoren. En dat heeft ermee te maken dat het medical imaging het meest volwassen is eigenlijk op het gebied van AI. Maar ook in de GGZ heb je prachtige voorbeelden waar je suïcide kan voorspellen of angstaanvallen kan voorspellen. Of die werken aan de wachtlijsten. In de VVT heb je ook hele mooie voorbeelden die inderdaad spraakherkenning doen. En ervoor zorgen dat het automatisch in het EPD wordt gezet. Of die hele processen verbeteren.
Ja.
Nou, en daar proberen wij iedere keer de mooie voorbeelden naar voren te brengen. Wij doen ook aan prijsvragen, zodat we dus de goede voorbeelden dan ook kunnen publiceren. Maar wellicht kunnen we het nog iets meer op de site zetten.
Nou, het is geen kritiek, maar het is meer dat ik denk dat we als AI-specialisten in Nederland, dat we dat het tijd wordt om een duidelijk overzicht te gaan krijgen van wat hebben we nou de afgelopen jaren allemaal opgeleverd. Want ik denk dat veel meer is dan we denken. Als ik zo kijk naar de afleveringen van de podcast die ik zo door de loop der tijd heb gedaan, dan denk ik van nou, daar zitten toch wel pareltjes tussen. En met name ook in de zorgsector.
Nee, er zijn zeker pareltjes. En als je kijkt naar bijvoorbeeld de IC, hè, daar heb je PakMed die daar met hele interessante voorspellingen doet en zorgt ervoor dat mensen sneller van de IC af kunnen. Maar je hebt er ook een hele leuke nu in de Neo Look heet dat. Waarbij baby's gemonitord worden. En dus precies gaan kijken van hoe gaat het nou met die baby die nog in de couveuse ligt.
Ja.
En daar kan je, zonder dat die baby iets kan zeggen, kan je daar toch al heel veel van leren door het gedrag of de bewegingen van de baby. Nou, of de huilen van de baby. Ze zijn aan het opnames maken van de huilen van de baby.
Ja.
En zo zijn er nog vele mooie voorbeelden die nu beginnen op te schalen.
Ja, leuk om te horen. Welke rol speelt ethiek daarbij, Edith? Kan jij daar wat over zeggen? Want ik weet niet zeker of het zo is, maar ik heb het gevoel dat in de medische wereld dat we daar vanzelfsprekend vinden dat er heel veel innovaties worden doorgevoerd. Ja, we worden er beter van. En dat helpt wel misschien, hè?
Nou, ik vind ethiek altijd best wel een grote begrip, om het zodanig te zeggen. Wat je wel ziet is dat bijvoorbeeld natuurlijk in de medische wereld is dat het heel... Je mag niet zomaar data delen. En wat mij opvalt is dat er ook eigenlijk niet gebeurt. Het blijft dan in de huizen van de instellingen.
Ja.
Dat verklaart mogelijk ook wel waarom we soms zoveel toepassingen op hetzelfde domein hebben. We nemen dus niet zonder meer de technologie over die een ander al heeft ontwikkeld. Wat ik merk is dat daar wel echt naar gekeken wordt. Alleen ik ben daar niet de deskundige in, zo te zeggen.
En ja, bij mij plopt er dan meteen een vraag op hoe zit het dan met het EPD? Want daar wil je toch juist data delen? Als patiënt zijnde?
De EPD, daar wordt niet zomaar data mee gedeeld. Je mag het niet zomaar regionaal verdelen met andere instellingen. Dat wordt overgedragen,
een
overdrachtdossier, alleen maar met consent. En als je dus ziet wat men dus vaak doet, is dat onder de noemer van onderzoek mag die data wel gebruikt worden. Maar eigenlijk mag dat nog niet. En daarom zie je ook, dat is een groot verschil met onze omringende landen, andere landen, is dat er wel een soort nationale data-infrastructuur, nationale database van gegevens, van patiëntgegevens, die dan niet, die in Nederland niet is. Dat was ook bij COVID, toen we moesten gaan kijken wie is gevaccineerd of niet.
Dat we dat eigenlijk niet weten op dat moment.
Nee, dat is niet. En ook niet, we konden ook niet registreren precies wie er nou dood was gegaan aan COVID, ja of nee. Want de verschillende systemen, als de een bij de huisartsen bijvoorbeeld was overleden door COVID, werd dat niet geregistreerd, want dat zit dan niet in het systeem. Ja. In de ziekenhuizen wel. Dus wij kunnen eigenlijk ook niet altijd alle data boven tafel halen.
Ja, nee, dat snap ik. Hey, en wat ik dan wel leuk vind eraan, Nederland wordt eigenlijk stevast genoemd in allerlei plekken als een van de best presterende landen als het gaat om de gezondheidszorg. Maar tegelijkertijd zie je ook wel dat de gezondheidsverschillen in Nederland groeien. En die worden alleen maar groter nu de zorg onder druk staat. Denken jullie in de werkgroep van de Nederlandse AI-coalitie nou ook over dat soort vraagstukken na? Of zijn dat zaken waarvan jullie zeggen van ja, laten we lekker aan de politiek over, doen we niks mee?
Ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. En je had het net ook over ethiek, hè? Dit is ook een ethische kwestie. Hoe zorg je ervoor dat de innovaties bij iedereen landen?
Ja.
En daar moet je goed ook van tevoren over nadenken. Als je een innovatie eigenlijk aan het ontwikkelen bent al, zorg je ervoor dat die niet gaat bijvoorbeeld discrimineren. Of dat je bepaalde groepen niet uitsluit zonder dat je het weet. Dus je moet daar heel goed over nadenken. En daarom denk ik altijd dat de AI-innovatie al, hoewel het allemaal prachtige mogelijkheden heeft, gaat in balans met een ethische vraagstukken.
Ja.
En beide moet je oplossen, want het een kan niet zonder het ander.
Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Ik denk dat het goed is. En dan ga ik meteen door op een andere uitdaging die ik ook tegenkwam. Die vond ik wel een hele interessante. Want ja, jullie richten je op nieuwe innovatieve technologie, oplossingen die de zorg moeten verbeteren. Maar als een van de belangrijkste problemen in die zorg wordt nu juist ook diezelfde technologie genoemd. Bijvoorbeeld medewerkers van zorgcentra zijn helaas gewend aan technologie die niet werkt. IT-systemen die het werk makkelijker moeten maken en tijd moeten besparen, die doen het in veel ziekenhuizen en klinieken niet. Die doen soms het tegenovergestelde. Meerdere systemen werken bijvoorbeeld niet goed samen. Hoe ga je daar in zo'n werkgroep nou mee om? Want er zit natuurlijk een soort. Aan de ene kant is die techniek een challenge, een prachtige uitdaging. En tegelijkertijd is het ook wel kan het ook een enorme hindernis vormen.
Ja, als je dit. Kijk, waarschijnlijk over de platformen waar je het over hebt, dat zijn wat oudere platformen die het op een gegeven moment niet meer doen. Of dat zijn dingen die erbij komen. En je moet altijd goed kijken hoe je het kan integreren. Dus als je een EPD hebt en je zet waar je al je gegevens hebt, en je hebt daarnaast weer een ander scherm voor iets anders, en daarnaast weer een app voor iets anders, dan wordt het wel wat veel voor de zorgverlener. Dus je moet ook goed nadenken van waar zitten die knelpunten voor de zorgverlener en hoe zorgen we ervoor dat de innovatie die daarbij helpt ook het daadwerkelijk op gaat lossen en het makkelijker maakt. Nou, en als dat niet zo is, dan moet je het niet invoeren. Zo is het. Dus dat.
Ja, en daar zou AI met name ook een rol in kunnen spelen, denk ik.
Nou, dat kan, maar het kan. Je moet ook met AI moet je erover nadenken van, en hoe gaat dat dan precies in het proces voor de patiënt / burger?
Ja.
En hoe gaat het in het proces voor die zorgverlener?
Ja.
Het moet wel echt de uitdaging en het probleem van die zorgverlener en die patiënt oplossen. Ja. En oplossen betekent niet dat je nog een extra monitor erbij hebt of een extra techniek die niet werkt. Dus naar mijn idee denk ik dat je heel kritisch moet zijn op de verschillende innovaties. En pas als ze echt het probleem oplossen, dan ga je het verder implementeren. En dan ga je het ook landelijk implementeren. En dan kan het ook bekostigd worden en dat soort zaken allemaal. Ja. Maar dat is wel een belangrijk onderdeel daarvan. Een ander ding is dat, waar ze ook vaak over klagen, is met alle nieuwe innovaties.
En wie bedoel je dan met ze?
Nou, ze is bijvoorbeeld de zorgverlener.
Oh, okay.
En bij nieuwe innovaties, als jij dan weer wat extra handelingen moet doen. Bijvoorbeeld extra administratief werk moet doen en je gegevens moet invullen.
Ja.
Waarschijnlijk omdat je met die gegevens data hebt waar je wat mee kan doen.
Ja.
Maar als je dat extra moet doen, betekent wel weer extra werk voor die persoon. En we wilden nou net dat ze minder werk krijgen.
Ja.
Dus dat is de uitdaging daarin om nieuwe innovaties neer te zetten, maar dat die wel minder werk kosten voor de zorgverlener. En dat is best een ingewikkelde uitdaging. Maar ik heb genoeg bedrijven gezien die dat op de juiste manier al aan het oplossen zijn.
Ja, nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. Hey, hoe ziet dat er nou in de praktijk van zo'n werkgroep uit? Hoe pakken jullie dat aan? Komen jullie regelmatig met een grote groep mensen bij elkaar? Want het lijkt me een heerlijke uitdaging voor jou, voor jullie allebei, om die 300 kikkers in een kruiwagen te houden.
We spreken elke maand hebben we een webinar.
Ja.
En daar wordt dan de hele werkgroep bij uitgenodigd. Dan krijgen ze een nieuwsbrief. Dus op die manier betrekken we ze ook en houden ze op de hoogte. En daar komt altijd één nieuwe innovatie komt heeft daar een presentatie.
Ja.
Tijdens het webinar. En altijd een traject of een project wat nu geleverd wordt. Of een paar mooie voorbeelden. Maar vorige week hadden we een bijeenkomst in Deventer in dit geval. En daar wordt dan de hele werkgroep bij uitgenodigd. En daar kwamen nu 150 man.
Okay.
Dat is best een flinke groep. En daar gaan we dus met name ook praktisch kijken van wat werkt er nu wel? Hè? En wat kan je nu al gebruiken als innovatie? Of wat kan je nu al gebruiken qua data beschikbaarheid? Hoe doen anderen dat? Zodat we ook echt van elkaar leren.
Ja.
En wat zijn goede voorbeelden erbij? Bijvoorbeeld rondom de MDR... en de AI Act. Nou, dat is waar heel veel ondernemers of innovatoren echt wel problemen mee hebben. En hoe kunnen zij daarbij geholpen worden? Nou, daar is bijvoorbeeld een Fins systeem. Hebben we even naar Nederland gehaald om te kijken, kan dat misschien de ondernemers hier ondersteunen?
Ja, ja.
En welke partijen kunnen daarbij helpen? Nou, die brengen we dan bij elkaar. En daar hebben we dan goede discussies over. Nou, zodoende zijn er nog meerdere onderwerpen die we daar naar voren brengen, die voor iedereen relevant zijn en waardoor we beter met elkaar kunnen afstemmen wie doet wat erin en hoe kunnen we elkaar versterken.
Ja, en het is dan met name denk ik cruciaal om de problemen en de onderwerpen te vinden die voor iedereen interessant zijn.
Ja, die halen we bijvoorbeeld op. Hè. Vorig jaar hebben we op 24 november ook een dergelijke bijeenkomst gehad.
Oh, leuk.
En in principe agenderen we op bijna elk congres, hè, dus in Nederland, dus standaard congres, of niet standaard, maar de zorgcongressen in Nederland, wordt wel AI geagendeerd. Dus in een soort cadans krijg je dat weer terug in al die congressen. Het zorginitiatief.
Ja, ik weet dat jullie goed zichtbaar zijn in alle AI-congressen. Alleen ik kom zelf niet zo heel veel op de zorgsector de events terecht.
Maar bijvoorbeeld vorig jaar hebben wij een event gehad op 24e en daar kwam erg naar voren 3 grote problemen op dit moment in de zorg. 1 is databeschikbaarheid. Hoe krijgen we data beschikbaar nu? 2e is al die zorg, zorginnovaties lopen tegen die MDR aan. Hoe kunnen die daar beter bij, sneller bij geholpen worden?
Ja.
En als derde eigenlijk, ja, er is veel push van bedrijven naar de zorg. Maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat die vraag beter gesteld wordt?
Ja.
En dat werd daar de reverse pitch genoemd. Dus dat de pitch eigenlijk gedaan wordt niet door het bedrijf, maar door de zorgverleners bijvoorbeeld, of door de patiënt, die zegt, ik heb dit nodig. Deze data heb ik daarbij beschikbaar.
Ja.
En help mij daarbij met een goede AI-innovatie om die problemen van mij of die uitdaging op te lossen.
En zie je dat dan met name in zijn werk zou moeten gaan in een vorm waarbij er consortia van bedrijven gaan acteren op zo'n pool? Of?
Nou, dat hoeft helemaal niet. Wat wij eerder willen is dat bijvoorbeeld, is een van de onderdelen, is dat zorginstellingen geholpen worden om AI-ready te worden.
Ja, ja.
En wat betekent dat? Dat zij beter weten en beter kunnen beoordelen of een zorginnovatie, of zij dat eigenlijk hebben, of zorginnovatie voor hen goed is en echte impact gaat maken en dat ze dat kunnen implementeren. Dat is level 1. Level 2 is dat zij de vraag kunnen gaan stellen van dit is wat wij nodig hebben en dit is de data die wij hebben. Kom erop, innovatoren. Dus dat is echt vanuit de zorgverlener. En dan, als het even kan, level 3 is dat je zegt van ja, hoe kunnen wij onze strategie aanpassen? Hoe kunnen we die optimaliseren om onze doelen echt ook beter en sneller te bereiken? Nou, als je daarnaar kijkt, dat is een traject wat zorgverleners erbij geholpen moeten worden. Want dat is vaak een rol van meerdere verschillende personen in de zorginstelling. Want de privacy officer is er een belangrijke in naast de zorgverlener. Maar ook de data scientist.
Ja.
Dus je krijgt meerdere partijen die daar belangrijke rollen in hebben en die daarin moeten samenwerken. Nou, daar kun je opleiding, educatie, maar ook dit soort AI-ready projecten een belangrijke in zijn om ze daarbij te helpen.
Ja, nee, dat lijkt me een goed streven. En ik vind het zelf ook heel herkenbaar, want ik hou mezelf veel bezig met MKB-onderzoek. Wat is daar nou de vraag? En daar is ook de allerbelangrijkste vraag die daar naar boven plopt, is van, ja, help me met welke AI-toepassingen moet ik kiezen? Want ik zie zoveel op me afkomen. Welke zijn nou voor mij interessant? En ik denk dat dat eigenlijk is wat jij ook nu zegt vanuit de zorg. Hetzelfde soort antwoord misschien.
Nou, er zijn 2 dingen. 1 is welke moet ik kiezen?
Ja.
En een tweede is dat hoe gaan we ervoor zorgen dat er meer vraaggestuurde AI-oplossingen gaan komen?
En wat bedoel je daarmee?
Nou, dat dus wij hebben gigantische uitdagingen in de zorg. En die hebben met name ook te maken met hoe kunnen we de zorg behapbaar houden. Hoe kunnen we het toegankelijk houden.
Ja.
Als een van de drie belangrijke onderdelen. En als we daarna gaan kijken en we gaan de vraag meer stellen. Dan komen er misschien meer. En daarnaast leveren we ook dus de data beschikbaar op. Wellicht komen er dan meerdere innovaties die daadwerkelijk het probleem van de zorgverlener gaan oplossen.
Ja.
Anders dan, wat ook goed is hoor, maar hele mooie oplossingen die wederom weer een betere diagnose gaan stellen. En beide zijn van belang. Maar ik denk dat het goed is dat wij nog veel meer vraaggestuurd dus die innovaties gaan uitlokken.
Ja. Ja, ik vind het leuk dat je die twee dingen naast elkaar zet. Dus het aan de ene kant de diagnose stellen steeds beter proberen te maken. En dat zijn iedere keer hele kleine stapjes naar wat ik daar zie gebeuren. En tegelijkertijd ook het hele proces in de zorg onder de loep nemen en daarna kijken. Dat vind ik wel een goede insteek.
En in dat laatste kunnen we misschien wel sneller acteren. Want niet op alle plekken daarin, vooral die processen en in die administratie, heb je de MDR-stap nodig.
Ja.
En als dat niet nodig is bij bepaalde arbeidsbesparende technieken, dan kunnen wij sneller innoveren en sneller dat ook implementeren en die impact maken. En alleen ik merk dat er nog wel relatief weinig bedrijven daarmee bezig zijn. En ik denk dat als wij dus niet alleen beter de vraag stellen, maar ook laten zien dat er ook een verdienmodel in zit voor heel Nederland, maar ook voor die partijen, dan zullen we waarschijnlijk een snellere soort drive krijgen voor deze innovaties.
En aan wat voor bedrijven denk je dan die dat moeten gaan versnellen?
Nou ja, er zijn al heel veel leuke bedrijven bezig. Hè. Dat is van klein tot heel groot.
Maar praat je dan over de consultancybedrijven, de adviesbedrijven
Nee,
juist
nee,
niet?
Nee. Nou, kan ook. Maar bijvoorbeeld, als je kijkt naar een autoscriber, dat is een partij die wil de administratie in de zorg wegwerken. Nou, Tandy, die is bezig om met die natural language processing om dat op te nemen en dan automatisch dus ervoor te zorgen dat dat in jouw EPD komt.
Ja.
Dus dat zijn een Tonos is zoiets dat in de oudere zorg en de VVT zorgt ervoor dat die processen allemaal verbeteren. Dus er zijn al hele mooie, interessante bedrijven. Daarnaast zijn er natuurlijk ook grotere bedrijven die daar een bijdrage aan kunnen leveren. Maar het varieert dus een beetje. Je hebt van de kleinste tot de grootste bedrijven die daarbij kunnen helpen.
Ja, ja, interessant. Interessant om te horen. Hey, en Edith, wat zijn de wensen voor het komend jaar wat jou betreft binnen de werkgroep?
Nou, als ik kijk naar hoe snel de technologie gaat en als ik kijk hoe langzaam toch de innovatie in de zorg gaat.
Ja.
En met name dan heb ik natuurlijk ook op de generatieve AI wat nu zo opkomt.
Ja.
En die innovatiecyclus is eigenlijk nog meer stimuleerd om te verkorten. Heb ik gewoon daar wel zorg over of dat wel voldoende in balans komt.
Ja.
Met name wat er ook zei, we hebben veel pilots, er zijn veel voorbeelden. We hebben 200 voorbeelden als het gaat om imaging. Nou, dat is hartstikke mooi natuurlijk, maar ja, wat moet je dan hebben? En als ik dan zie hoe lang die innovatie heeft geduurd, ja, dan zie ik daar mijn zorg voor de toekomst, met name voor Nederland.
Ja, ja,
als ik dan
ja.
kijk hoe hard het gaat in de omringende landen, ook in combinatie dat we nu bezig zijn met zo'n GPT-NL. En wat het dan mogelijk is. Dus dan kan het straks ook voor andere landen mogelijk zijn om iets te ontwikkelen met, zeg maar, met dat taalmodel erbij. Ben ik bang dat we straks in Nederland enorm achterop gaan lopen. Dus eigenlijk zou ik daar heel veel energie op.
En heeft dat dan te maken, naar jouw idee, met dat we misschien soms iets de complexe regelgeving hanteren of zo? Want het lijkt erop dat je zegt, we worden een beetje ingehaald door andere landen.
Ja, we kijken ook, we kijken ook nog wel traditioneel naar proces. Want dit soort processen, we moeten dus inderdaad vragen sturen. Maar er zijn dus deze technologieën gaan ook processen veranderen. Delen uit de keten weghalen of de keten veranderen. En daar zijn we nog helemaal niet aan toe.
Ja.
Dus daar heb ik wel gewoon zorg. En daar, ik denk dat daar wel meer focus op zou mogen. Ook vanuit een landelijk perspectief. En daarom zitten we dus ook vanuit de werkgroep bij het generatieve AI-deel. Vanuit de overheid, vanuit de Rijksoverheid wat is opgekomen.
Ja, en hoe kijkt de overheid naar dit hele verhaal? Want het is natuurlijk op dit moment zo actueel als ik weet niet wat. Hè? Want de burgers die klagen eigenlijk wel een beetje over het feit dat de zorg achteruit hobbelt. En aan de andere kant zie je dat de overheid, ja, die laat het een beetje
liggen. De landsadvocaat die heeft natuurlijk gezegd dat het even niet gebruikt mag worden op rijksoverheid niveau. Vanuit ook redenen vanuit eigendom, IP en dat je niet zomaar ergens informatie vandaan haalt wat niet van jou is. En allemaal hele goede redenen. Aan de andere kant, wat kan er dan wel? Er zijn dus ook wel mogelijkheden om op lokaal een LLM te draaien wat niet naar Amerika gaat, waar niet je data naartoe gaat. Kijk ook daar naartoe.
Ja, het wordt natuurlijk hoog tijd dat er fors geïnvesteerd wordt op Nederlandse en Europese modellen.
Ja, nou, we zijn in Nederlandse modellen al bezig natuurlijk. Ja, ja, ja. Dat heeft natuurlijk, daar wordt in geïnvesteerd. Maar als je dan kijkt, dus ga er ook weer verder. Je kan je ogen niet sluiten voor wat er op dit moment gebeurt.
Ja.
Je kan het wel zeggen, we gebruiken het niet. Maar je zal er toch wat mee moeten, want de omgeving stopt niet.
Nee.
Die gaat er wel mee door.
Nee, dat is helemaal waar.
En daarom is het denk ik goed om als Nederland een goed inzicht en overzicht te hebben van bijvoorbeeld deze generatieve AI en die large language models.
Ja.
Niet alleen maar om te doen, hè, zo'n chat NL bijvoorbeeld op te zetten, maar ook om alle experts bij elkaar te brengen en met elkaar dat inzicht te creëren. Nou, de overheid, waar je het net over vroeg, je hebt meerdere overheden. Hè. Je hebt de BZK, die is een traject begonnen om in kaart te brengen, zeg maar, hoe staat het nou eigenlijk op het gebied van generatieve AI en wat zouden we daar aan moeten doen?
Ja.
Dat is breder dan alleen gezondheid en zorg. Maar ook VWS heeft een opdracht gegeven om dat verder uit te diepen. TNO is daar nu mee bezig en we verwachten daar binnenkort daar ook resultaten uit. En daarnaast hebben wij die experts bij elkaar gebracht, samen, dus vanuit de Nederlandse AI-coalitie, samen met BZK en VWS, om die eerste stappen te maken van, ja, wij moeten daar wel voor op de bok zitten en niet achteruit lopen. Nou, dat kan, maar daar moeten we wel flink op in gaan zetten. Nou, daar zijn we nu druk mee bezig. En in januari heeft BZK weer een meeting erover. Dus er gebeurt wel wat. Alleen, het gaat zo snel met die generatieve AI.
Ja, ja.
Dus dat betekent dat wij ook zo snel moeten.
Ja, wij moeten opschalen om het bij te kunnen houden. Ik denk dat we genoeg te doen hebben met z'n allen hier. En ik denk ook, als ik het zo hoor, dat de werkgroep van jullie een uitstekende basis is om daar de komende tijd mee aan de gang te gaan. Ja, ik ga het in de gaten houden.
Dankjewel.
Edith Pieter, dankjewel voor het leuke gesprek. Ik vond het super informatief. En u als luisteraar natuurlijk heel erg bedankt voor het luisteren. Dit was Snoek op Zolder.